VNO, VLO, Delta Lima Oscar in Veldhoven. Om te beginnen is gisteren de HTV-4 gelanceerd vanuit Japan. Ook de Tony 4 ook wel genoemd, oftewel witte ooievaar. MTV, want die zat namelijk aan boord van die HTV. En die is dus nu onderweg naar het Space Station. Gisteren een succesvolle lancering, 21 uur 48 en 46 seconden werd die vanaf Tanegashima gelanceerd met een H2 raket. En een kwartier later werd de HTV-4 afgekoppeld en kwam hier de baan op de aarde. En de raket ook. Die bleef dus niet in de baan op de aarde, want dat doen ze tegenwoordig keurig die vraag zo gauw mogelijk op. Nou, binnen één omloop was die raket erop alweer naar beneden gehaald en plonste die in de stille Zuidzee. En dus heeft die raket erop niet eens een officieel nummer gekregen. Het is net alsof die niet in de ruimte is geweest, want ze hebben niet eens de tijd gehad om de baan op te meten. Dus dat is netjes opgeruimd en zo. En nou zit dus die HTV-4 in een baan en die gaat nou geleidelijk naar het Space Station manoeuvreren. Vrijdagmiddag komt hij daar aan. Vanaf 12 uur onze tijd, vrijdagmiddag, kun je het live volgen. Op NASA TV onder andere. En dan, dan komt de koppelprocedure. Het is dus niet zo'n koppeling als een Progress of Soyuz of zo. Hè. Dit gaat op een andere manier. Hij gaat gewoon heel dicht bij het Space Station vliegen. En dan wordt hij met een manipulatorarm vastgepakt. Dat zal zo tegen 1:30 zijn. En dan wordt hij geleidelijk naar het Space Station toe getrokken en aan een van de koppelpoorten vastgemaakt. En dat is dus een paar uur later allemaal vrijdagmiddag te volgen. Ja, in die HTV vrachtschip, Japans vrachtschip, daar zit dus onder andere het digitale ATV-systeem MTV, wat dus in de Columbus-module gemonteerd gaat worden en op S-band straks dan video gaat uitzenden. Video heet dan in de S-band gaat werken. En ja, die kan dan gebruikt gaan worden bij ARIS-verbindingen. Dan kunnen niet alleen spraakcontacten worden gemaakt, maar ook nog video erbij. Vanuit het Space Station met een camera aan de zender. Maar eventueel kunnen ze ook van tevoren opgenomen videobeelden uitzenden. In principe kan die zender ook langduriger in bedrijf worden gesteld. Maar dat is nog niet zeker dat dat ook gebeurt. Hij zou in principe 24 uur per dag aangeschakeld kunnen blijven, zodat grondstations kunnen experimenteren met dat signaal en hun systemen in orde maken. Want het zal nog niet meevallen. Het is een vrij zwak signaal. Met weliswaar 10 watt ERP in principe. Hoewel het ook al elders gezegd wordt 10 watt hoogfrequent. Maar als dat zo is, dan blijft er niet zoveel over, want die kabels naar de S-band antennes aan de buitenkant van Columbus, die kabels die zijn nogal dun en hebben veel verliezen. Iets van 8 dB of zo, en daarom blijft er niet zoveel van over, van het signaal van die zender. Maar goed, we zullen zien. De signalen zijn te verwachten bij 2,4 GHz met 1,3 megasample per seconde of 2,3 megasamples per seconde en dat moet dan in principe te ontvangen zijn met een DVB-T-S systeem, oftewel het bekende digitale satelliet TV systeem waar we al eigenlijk aan gewend zijn in dit deel van de wereld. Frequenties zullen zijn 2422 of 2437 megahertz. Kunnen ze omschakelen. En dat kunnen ze combineren met FM-spraak in de 2 meter band uplink. Om zodoende de verbinding compleet te maken. Dus ja, we zijn benieuwd. In die Japanse HTV-4 zitten ook andere zaken, zoals 4 CubeSats. Die naar het Space Station worden getransporteerd en die later vanuit de Kibo-module, de Japanse experimentele module, de JEM, zullen die worden gelanceerd. Met het systeem wat eerder ook alles toegepast is. Tussen oktober dit jaar en maart volgend jaar. Er is dus een systeem bedacht om die satellieten dan via een luchtsluis naar buiten te schuiven. En dan met de JSSOD of de JEM Small Satellite Orbital Deployer kunnen die satellieten dan uit twee B-pods naar buiten worden geschoven. In totaal 4 satellieten, 3 kleine CubeSats, enkelvoudige, en 1 drievoudige CubeSat. En dat past dus mooi in 2 van die B-pods. 1 satelliet is Pico Dragon, een combinatie van de Vietnamese Nationale Satelliet Center en de Universiteit van Tokio en IHI Aerospace. Die zal een CW-baken krijgen op 437-250 met CW. En CW-baken dus alleen telemetrie en verder op 437-365 zal een AFSK 1200 baud AX25 signaal telemetrie uitzenden. Dan 2 Ardusat satellieten, Ardusat 1 en Ardusat X, met dus een Arduino boordcomputertje erin. Ook enkelvoudige CubeSats van NanoRack en NanoSatisfy. Ardusat 1 die zal op 437-325 komen en Ardusat X op 437-345. Beide met 9600 baud MSK CCSDS downlink. Nou, en de laatste CubeSat is TechEdSat 3. We hebben dus onlangs TechEdSat 1 gezien als CubeSat die ook vanuit de Space Station uitgezet was vorig jaar. Maar dit is dus een andere, grotere, een drievoudige CubeSat van NASA Ames Research Center. De downlink daarvan is nog niet bekend. Of die nou ook op amateurfrequenties zal verschijnen of er elders, dat is nog even niet duidelijk. Maar goed, we zullen zien. Dus later dit jaar lancering weer vanuit het Space Station van een handjevol CubeSats. Ja, de AMSAT-NA-site, AMSAT.org, die al eerder vermeld is, dus gemoderniseerd, is weer redelijk operationeel. Na de hackingactie van eerder dit jaar. En ze hebben hem nu operationeel met WordPress content management systeem. Het ziet er allemaal keurig uit, gemoderniseerd en natuurlijk ook een stuk veiliger. Nou, kun je weer wat informatie vinden. Voor de leden van AMSAT-NA is het tijd om de stembiljetten terug te gaan sturen. Die moeten intussen bij de leden aangekomen zijn voor de verkiezingen van het nieuwe bestuur. We zullen zien. AMSAT-NA die meldt dat er wat amateursatellietzaken elders in de amateurpers zijn verschenen, zoals het augustusnummer van CQ Magazine is over Fox 1 en de Dayton Hamvention activiteiten van AMSAT en zo. En verder over S-Cube 1 bijvoorbeeld, de CubeSat die onlangs gelanceerd is van Estland. Verder monitoring times van augustus, ook over ISS, APRS, gateway stations, hoe je daar aan mee kunt doen. En verder over Oscar 50, S-Cube 1 en Fox 1A, het een en het ander. Overigens zal monitoring times in december dit jaar voor het laatst verschijnen. Ze stoppen ermee. Ja. Het is natuurlijk een hoop aan de hand over die over dat ruimtepak van eigenlijk een zendamateur, hè? Luca Parmitano, Kilo Fox 5, Kilo Delta Papa, die onlangs dus tijdens een ruimtewandeling op 9 juli een waterlek kreeg in zijn ruimtepak en onder andere ook in zijn helm. En daardoor moest de ruimtewandeling snel worden afgebroken. Nou, er zijn wat mensen helemaal dingen uit gaan zoeken. hoe dat zit met dat ruimtepak. Kun je allemaal terugvinden wanneer dat ruimtepak eerder gebruikt is. En ook de rugzak, het pakket wat achterop zit met alle systemen om te kunnen overleven, zeg maar. Dus alle lucht en koeling en noem maar op. Dat zit, dat is allemaal bekend hoe vaak dat gebruikt is en wat 25 keer al in 28 jaar gebruikt en ja, verder geen problemen. Maar goed, dat is moeilijk te zeggen, want er zijn natuurlijk toch vaak stukjes van vervangen en gemoderniseerd. Maar uiteraard wordt heel goed uitgedokterd waar het nou mis is gegaan met het ruimtepak, want dat willen we ze niet nog een keer meemaken. Goed, Curiosity. Mars Science Lab systeem, de grote Mars rover, die is vorig jaar op 6 augustus geland op Mars. En hij is dus nu 1 jaar al aan het rondrijden. Een heleboel interessante dingen aan het ontdekken. In de bodem van Mars, wat steeds meer bevestiging geeft dat er op Mars vroeger heel veel water moet zijn geweest. En dat de omstandigheden ook best goed waren voor misschien wel een klein beetje leven. Meer bacteriën, microben en dat soort dingen. Maar toch, het begint steeds interessanter te worden wat er ontdekt wordt. Maar goed, er wordt dus nu een feestje georganiseerd op 6 augustus. Komende dinsdag om even te vieren dat Curiosity het al 1 jaar prima uithoudt. Hij functioneert nog steeds helemaal probleemloos. Dus dat gaat nog wel even goed. Je mag verwachten dat hij het nog wel een hele lange tijd uit gaat houden. En Ares-verbindingen zijn er weer meerdere geweest met Australië en de VS. Onder andere dus met Oshkosh, zoals vorige week gemeld, dat grote vlieggebeuren in Wisconsin. Ook enorm veel mensen aanwezig waren, 500.000 bezoekers. En ook veel mensen geïnteresseerd in ruimtevaart. Was ook het een en het ander door NASA bijgeorganiseerd. Nou ja, die hadden dus ook een Ares-verbinding met Space Station en dat is ook allemaal goed verlopen. Verder verbindingen met Illinois en nog zo'n aantal. Er zitten er nog een paar aan te komen. Met Argentinië op dinsdag de 6e augustus, maar dat gaat via Telebridge, ook in Argentinië trouwens. Verder een verbinding met Frankrijk op de 7e, maar ook die gaat via Telebridge in Argentinië, dus die zullen we hier ook weer niet kunnen horen in dit geval. Verder Oscar 7, die is inmiddels zover dat hij sinds een paar dagen, zo op het randje zeg maar, van wel of niet in de schaduw van de aarde. Eigenlijk zou die gisteren of eergisteren al misschien kunnen gaan omschakelen, maar blijkbaar was de belichting van de zonnepanelen nog net niet genoeg. Maar vanmorgen is het dan toch gebeurd. Vanaf pakweg een uur of 9 onze tijd is Oscar 7 voor het eerst sinds een paar maanden weer in mode A te vinden. En omdat hij dus nu permanent in de zon blijft. Dus de periode met elke omloop een stukje in de schaduw van de aarde is nu even voorbij. En daardoor kan de satelliet weer gaan functioneren zoals die normaal bedoeld was. Dus met een timer aan boord die elke 24 uur omschakelt. En de mode dus steeds wisselt tussen mode A en B. Dit gaat zo door tot mei volgend jaar. De exacte datum is nu nog niet precies bekend, maar daar kun je alvast aan gaan rekenen. Dan begint er dus weer zo'n periode dat die elke omlopende schaduw van de aarde komt en weer elke dag zal worden gereset. Dat resetten blijkt dan steeds te gebeuren naar 0 uur. Woordcomputertijd, zeg maar. En als hij dat doet, wordt hij automatisch ook in mode B gezet. Dus vandaar dat in die periode dat hij steeds die resets doet, omdat hij even de schaduw van de aarde is geweest en geen batterijspanning kan vasthouden. En daardoor komt hij dus in zo'n periode altijd in mode B tevoorschijn. Maar nu hij weer in de zon komt of blijft, kan die dus weer gewoon keurig omschakelen. Dat zullen we de komende maanden dus gaan zien. Elke dag steeds wisselend tussen mode A en mode B. In Thailand waren ze dus bezig met de ontwikkeling van apparatuur voor een satelliet. Zoals vorige week al gemeld, ze wilden een lineaire lesstation maken van 2 naar 70. Er werd nog gesuggereerd, waarom doe je geen 70 naar 2? Maar dat mocht niet, want in Thailand mogen ze niet zenden op 70, wel ontvangen. Dat geeft dan wel wat problemen, zeker in Azië, ook in de 2 meter van de uplink, omdat daar heel veel niet-amateur spul in die band zit. Daar werd voor gewaarschuwd. Maar goed, het is voor hun nou eenmaal niet anders mogelijk. Ze dachten aanvankelijk een relaisstation te maken 100 kHz breed, maar dat zal toch te moeilijk worden. Ze denken nu eerder aan iets van 30 kHz breedte. En misschien ook iets met een FM-relais, we zullen zien. Misschien dat daar dus nog mensen bij kunnen gaan helpen. Dus kijken, daar hebben we MTV al gehad. Ja, Oscar 65, Cute Oscar 65 CubeSat. Die doet het prima met digipeating, 9600 baud. Uplink op 1267.6 en downlink 437.475. 9600 baud GMSK, die is als digipeater en dus ook voor amateurs gewoon bruikbaar. Daar kun je dus eens mee gaan spelen. Oscar 65 even in de gaten houden. Verder even kijken. Deze hebben we gezien. Kibo-zaken. Ja, NASA Edge. Een CubeSat workshop gehouden. Waarbij ook Bob Twix, KSS QMD, geïnterviewd is over zijn CubeSat. Want die heeft dat principe dus ooit bedacht. Hè? Een CubeSat van 10 bij 10 bij 10 centimeter. En dan helemaal gestandaardiseerd in vorm. En ook bijbehorende lanceermogelijkheden. Dat is in de Kalpoli in Californië ooit bedacht. En ja, die werd daar door de NASA bijgetrokken, zeg maar. Want die weet daar meer van, hè. Kijk aan, TV hebben we gezien. Curiosity. De Amerikaanse wetgeving wordt dus veranderd om satellieten misschien van de munitielijst te halen. AMSAT en A is daar hard aan bezig om eraan te trekken om in ieder geval amateursatellieten daaronder te laten vallen. Maar dat is allemaal nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat lopen. Even kijken naar de amateursatellieten. Oscar 7, zoals vermeld, elke dag nu wisselend tussen mode A en B. Oscar 11 is sinds 30 juli weer uitgeschakeld. Zit dus nu weer in een periode van 10 dagen dat hij uit is. Oscar 29, 50 en 52 blijven het nog steeds prima doen. Onder de satellieten zijn de telemetrie zoals Oscar 19, 64, 68 en een heleboel CubeSats. Meestal op 70 centimeter, allemaal prima te horen. Space Station nu grootste deel van de tijd keurig in digitale mode. Packet Radio 145.825 elke omloop te horen. En af en toe dan een aardse verbinding voor zover dat dan binnen ons bereik is. EstCube 1 doet het nog steeds prima. Zendt allemaal telemetrie. Ze zijn bezig met wat firmware update. Daardoor krijg je wat andere uitzendingen van het baken. Ze hebben de periode nou veranderd naar 5 minuten en zo. Zodra de batterijspanning hoog genoeg is, zal die zelf gaan zenden. Verder zijn ze nog bezig met veranderingen voor onder andere de camera aan boord. Dus die gaat ook wat beter functioneren binnenkort, maar er worden al wat plaatjes ontvangen van die satelliet. Verder is Strand 1 van de Engelsen. Sinds die weer terug is vorige week uitgebreid getest. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk waarom die uitgevallen was. Waarschijnlijk toch dat er een hoog energetisch deeltje de elektronica verstoord had, zeg maar. Wat bitjes omgevallen in het geheugen van de computer of zo. Maar omdat hij nou dus kennelijk een keer lang genoeg in de schaduw van de aarde gezeten heeft om even flink lage spanning te krijgen, heeft hij zichzelf kunnen resetten. En nou doet hij het weer. Hij blijft het ook doen en ze gaan hem verder testen en geleidelijk steeds meer van de systemen in de satelliet inschakelen. Dus de komende dagen, weken mag je verwachten dat er nogal het een en ander gaat gebeuren met Strand 1. Verder wordt gewerkt aan FunCube 1 en UCube 1, waar FunCube 2 dus ook in zit. FunCube 1 die zal binnenkort in Delft, want daar staat hij nu, hè, in de clean room van ISIS. Daar zal die in de peapod worden gestopt samen met de andere satellieten die dan gelanceerd gaan worden met diezelfde peapod. FunCube 1 komt dan met twee andere satellieten in zo'n peapod te zitten. FunCube 1 in het midden. En nou zijn ze nog even aan het denken hoe ze daar de zaak op scherp moeten zetten voor de lancering. Want er moeten wat zaken geactiveerd worden zodat na de lancering dan automatisch de antennes uit gaan klappen en zenders inschakelen enzovoort. Nou, moeten ze nou wachten tot vlak voor de lancering in Rusland of doen ze het alvast in Delft? Dat is nog even de vraag, want het is nogal een gedoe. Het lijkt simpel, maar die procedure, dat is een verhaal van 5-6 pagina's. En ja, dat willen ze toch even rustig in de cleanroom kunnen doen in plaats van daar ergens op zo'n lanceerbasis. Maar oké, daar moeten ze nog naar kijken. Maar verder alles klaar. FunCube 1 dus zo goed als klaar voor de lancering. Ook UCube 1 intussen. Met twee verschillende raketten later dit jaar, dus ergens in oktober, november, zal het zo'n beetje moeten gaan gebeuren. Space Station, daar gaat alles nu zijn gangetje. Daar krijgen ze dus vrijdag weer een vrachtschip op bezoek met weer een heleboel spul. En verder zijn ze bezig met de experimenten aan boord. En overigens in die HTV zit ook nog een Japanse robot die aan boord gaat komen en waarvan alles mee gedaan gaat worden. Verder zal op 15 augustus nog een ruimtewandeling worden uitgevoerd vanuit het Russisch segment door de twee Russische cosmonauten, Yurchikhin en Mizurkin. Maar dat duurt dan nog even. En verder in andere ruimtevaartzaken, niet zoveel heel bijzondere dingen te doen op dit moment.